zusters, gemeente, welkom. Het is een eer om samen met u te duiken in Gods woord. En ik zou graag willen, als u daar de mogelijkheid voor heeft, om de Bijbel open te slaan. In het boek Johannes, hoofdstuk 19, vanaf vers 17. Hoofdstuk 19, vanaf vers 17. En zoals we de afgelopen week al hebben gehoord, hebben we de Joodse en de Romeinse rechtszaken tegen Jezus gehad. En het oordeel is geveld. Jezus moest gekruisigd worden. En als we een paar weken geleden goed hebben geluisterd, dan hebben we van broeder Sam ook geleerd dat de kruisiging niet iets Joods was. Het kwam eigenlijk niet voor in het Jodendom. Het was iets typisch heidens. He, en dat zien we ook, want de typische manier van iemand ter dood veroordelen en ook ter dood brengen, de doodstraf in het Jodendom, is steniging. En als we de Bijbel lezen, dan zien we dat steniging voorkomt op het moment dat jij kinderen door het vuur laat gaan. Kinderen offert voor de Moloch. Hè. We zouden dat tegenwoordig ook abortus kunnen noemen. Waar kinderen gedood worden voor het bestwil van jezelf. Maar mensen werden ook gestenigd op het moment dat je bijvoorbeeld als kind niet luisterde naar je vader en je moeder. Dan moest je ook gestenigd worden. En stenigen kwam ook voor bij afgoderij. Als we bijvoorbeeld andere goden nagingen lopen, hè, idolen. En steniging was eigenlijk dat wij, hè, in het Jodendom, in de tijd van de Heer Jezus Christus, dat je iemand van het ravijn afduwde. En dan hoopte je eigenlijk dat hij al bewusteloos was. En dan kwam de eerste getuige en die pakte een steen en die gooide die steen dan op degene die in het ravijn was gevallen. En als die steen deze man nog niet had doodgemaakt, dan kwam de tweede getuige net zo lang totdat de gehele menigte een steen had gegooid. Dat zien we ook een beetje bij Stefanus. En we zagen het ook in Johannes 8 bij de overspelige vrouw. Steniging was dus eigenlijk dat iemand van een ravijn werd geduwd en toen gestenigd. Maar dat is verlaging. Je werd verlaagd om uiteindelijk veroordeeld te worden. Maar de Heer Jezus Christus geeft in meerdere teksten in Johannes aan dat hij niet verlaagd zal worden, maar hij zal verhoogd worden. We lezen het in Johannes 3 vers 15. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de mensenzoon verhoogd worden. Of Johannes 8 vers 28. Wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben. Ego eimi, ik ben. Maar ook in Johannes 12 vers 32. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toe trekken. Zoals we de afgelopen weken ook hebben gehoord, heeft Jezus de volledige controle over wat hem staat te gebeuren. En als we samen nadenken over het Bijbelgedeelte dat we hier voor ons hebben, dan staat Johannes niet zozeer stil bij de fysieke marteling, maar Johannes staat vooral stil bij wie er aan het kruis hangt. De kruisiging van Jezus heeft veel meer dan een man die lijdt. In de tijd van Jezus zijn er duizenden mensen gekruisigd. Dus alhoewel de kruisiging wel een verschrikkelijke marteldood is die iemand kan ondergaan, is het niet echt heel bijzonder. Er zijn in de tijd van Jezus tienduizenden mensen gekruisigd onder Caesar. Maar de kruisdood van Jezus heeft een groter doel. En dat is een kosmologisch doel. En kosmologisch is misschien een moeilijk woord. Maar dat betekent eigenlijk dat het op het moment dat Jezus Christus gekruisigd werd, ontstond er een verandering in het universum. Een van de redenen waarom wij vandaag in 2023 leven, heeft bijvoorbeeld met Jezus te maken. Maar de kruisdood heeft ook een theologisch doel. Het laat namelijk Gods plan zien die als een rode draad door de Bijbel heen loopt en uiteindelijk vervuld wordt in de kruisdood en de opstanding uit de dood van Jezus Christus. En dit is wel heel belangrijk, want als we de Bijbel openslaan, dan moeten we echt weten waarvoor deze Bijbel is bedoeld. En deze Bijbel is niet in eerste instantie om ons te vertellen hoe wij een goed leven kunnen hebben. Dat zie je wel eens, Bijbeltje prik je. En dan kijkt iemand naar een tekst. En dan ziet hij daar iets moois staan. En dan gaat hij daar achteraan. Nee, de Bijbel is in context geschreven door verschillende mensen in verschillende tijden. Die allemaal één geheel vormen en uiteindelijk wijzen naar dat ene moment waar we het vandaag over gaan hebben. De kruisiging. En dat zien we al. Als we kijken bijvoorbeeld naar Genesis. En om de rode draad een beetje te volgen van de Bijbel moeten we weten dat God de hemel en de aarde perfect heeft gemaakt. En dan gebeurt er iets. De mens kijkt naar God. God komt dagelijks naar de mens toe. En uiteindelijk kiest de mens ervoor om de relatie met God te verbreken. Door niet te doen volgens de afspraken die God met de mens heeft. Hij zondigt. En op dat moment, omdat de mens zondigt, kan God geen gemeenschap meer hebben met de mens en doet de mens als het ware het licht uit. Op dat moment is het donker. God is niet meer te zien en de mens is vanaf dat moment op zichzelf aangewezen en heeft eigenlijk ook geen zin meer om naar God te gaan. Dat zegt de Bijbel ook. Niemand die God zoekt, zelfs niet één. Niemand. We zijn allemaal mensen geworden met eigen ideeën die alleen maar doen wat ze zelf willen en uiteindelijk God niet meer kunnen zien omdat we zelf het licht hebben uitgemaakt en de knop om het aan te maken nooit meer zullen vinden. De mensheid heeft een probleem. En de rode draad van de Bijbel is dan dat God vanaf dat moment ervoor kiest om een volk uit de mensheid te kiezen, regels te maken en uiteindelijk een Messias tevoorschijn laat komen. En de eerste belofte daarvan, die staat in Genesis 3, waarbij God duidelijk aan de mens geeft, ik zal iets doen. Ik zal ervoor zorgen dat er een mens komt. En die mens, dat is een perfect wezen. Dat ben ik zelf. En vanuit dat perfect wezen zal ik zorgen dat jullie weer licht krijgen. De 7 uitspraken van de Heer Jezus Christus. Ik ben het brood. Ik ben de deur. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht van de wereld. Doordat de Heer Jezus Christus van boven naar beneden is gekomen, heeft de mens weer zicht op wie God is. Dat is heel belangrijk. De rode draad van de Bijbel. Maar om die mens weer in contact te brengen met God, moet er iets gebeuren. De mens heeft gezondigd tegen God en staat in schuld met God. En uiteindelijk moet die schuld betaald worden met de dood. Dat is de reden waarom je doodgaat. De schuld wordt betaald met de dood. En omdat je immortal, zegt de Bijbel, omdat je eeuwig bent geschapen, verdien je dan ook een eeuwige dood. Omdat je hebt gezondigd tegen een eeuwige God. Je moet door God gered worden om uiteindelijk weer in contact te komen met die God. En daarom is Jezus gekomen. Hij is het licht van de wereld. Door Jezus Christus hebben wij weer zicht op God en kunnen wij weer gaan zien wie God is. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Toch? Kunnen jullie niet zien dat ik het ben? Dat zegt de Heer Jezus Christus. De mensheid wacht vanaf het begin van de mensheid op een verlosser. Een perfect mens die de mensheid kan vertegenwoordigen bij God. Een priester die zowel God als de mens kan vertegenwoordigen. Deze Messias moet dus zowel God als mens zijn. Hij moet volledig God zijn. En hij moet volledig mens zijn. Om uiteindelijk die kloof tussen de God en de mens weer te herstellen. Kijk, wij als mensen hebben een probleem. En als we om ons heen kijken, dan moeten we eerlijk zijn. En dan moeten we toegeven dat wij niet anders kunnen dan slecht doen. We hoeven een kind niet te vertellen dat hij stiekem moet doen. We hoeven een kind niet te vertellen dat hij moet stelen. Als je hem maar lang genoeg opvoedt. En zelfs als je goede regels geeft, dan zie je toch dat ze liegen. En stelen. En stiekem doen. Het zit in de natuur van de mens en de mens heeft een probleem, want met die natuur kan die nooit tot een heilige God komen. God moet komen om uiteindelijk die kloof tussen de mens en God weer te herstellen en dat doet hij in de mens Jezus Christus. En daarom komt God naar beneden. Het doel van Johannes in dit Bijbelgedeelte is om ons te laten zien dat de dood van Jezus nieuw leven geeft aan de gelovigen. En dat deze gekruisigde Christus de ware koning is. De ware priester is. De ware zoon van God is die de wereld heeft gemaakt. En aan alle voorzeggingen in de Bijbel heeft gedaan. Nou, ik heb 4 punten. Ik weet niet of we ze allemaal gaan doen. Misschien 2, misschien 3. Gelet op de tijd. Maar de eerste is de schedelplaats en de kruisiging, vers 17 en 18. Tweede punt, de koninklijke titel, vers 19 en 22 tot 22. Het derde punt, de kleding van de priesters, vers 23 en 24. En het vierde en laatste punt, de kerk als familie van de zoon, vers 25 en 27. Nou, punt 1, de schedelplaats, vers 17 en 18. Zoals we al gezegd hadden, is het kruis een verschrikkelijk marteltuig wat is uitgevonden door de Persen ongeveer 600 jaar geleden. 600 jaar voor Christus. En een geliefd marteltuig voor de Romeinen met als doel de bevolking te laten zien dat er niet te spotten valt met de Romeinse autoriteiten. Als jij tegen de autoriteit ingaat, dan gebeurt dat met jou. Daarvoor hebben de Romeinen dit ingesteld. En het begon dat de crimineel werd gegijzeld en daarna, zoals de tekst ook zegt, met het dragen van de dwarsbalk uit de stad. Genesis 22 vers 6, hè, dat zegt dat ook, als we terug gaan refereren naar het Oude Testament, dat Abraham het hout van het brandoffer op zijn zoon Isaac legde. Net zoals Isaac die het hout droeg om geofferd te worden door zijn vader Abraham, droeg Christus het hout voor zijn offer. Vandaag gaan we de linken leggen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En de eerste link is dat op het moment dat de Heer Jezus Christus zijn kruis draagt, dan doet hij eigenlijk wat al is voorzegd, een voorafschaduwing in het Oude Testament. En dat is dat Isaac die dat offer van Christus moet voorstellen, en uiteindelijk niet gebeurt natuurlijk, gelukkig, dat Isaac, net zoals de Heer Jezus Christus, als hij naar de offerplaats gaat, de berg Moria, dat hij dan ook hout heeft. En het was de bedoeling dat de crimineel ongeveer 50 kilo wegende dwarsbalk meesleepte door de straten van Jeruzalem. En deze balk tot buiten de stadsmuren de heuvel optrok naar Golgotha. En het offer moest volgens Leviticus 4 en 5, lees het maar na, buiten het kamp plaatsvinden. Het mocht niet in de stad Jeruzalem. Hij moest naar buiten. Daarin zien we weer een afschaduwing van de Heer Jezus Christus, die het ware offer is. Golgotha. Ja, en Gogota, ik ben in Israël geweest, hè, dat is niet een plaats waar allemaal schedeldoodskoppen liggen. Hè. Hè, toen ik wat jonger was, toen dacht ik dat dat zo was. Maar Gogota is een plek dat als je daarvoor staat, dan lijkt het alsof je werkelijk een schedel ziet. Twee grote gaten en een mond als gat. En als je daar staat, dan lijkt het echt op een doodskop. En op die schedelplaats, bij die schedelplaats, daar is de Heer Jezus Christus gekruisigd. Sommige mensen zeggen, ja, die berg Moria is diezelfde berg waar Isaac, Abraham zijn zoon wilde offeren. Op diezelfde berg is Christus geofferd. Maar daar aangekomen werd de crimineel uitgekleed en nog een keer gegezeld. De dwarsbalk werd aan een staande paal vastgemaakt en de crimineel werd net boven de grond aan handen en voeten gespijkerd met spijkers van wel 20 centimeter. Om niet alleen maar door het vlees, maar ook door de botten te gaan. Waar het bloed van de wonden afdroop. Hè, Josephus, een geschiedschrijver, heeft hierover geschreven. Waar het bloed van de wonden afdroop. En waar er tientallen vliegen in de wonden gingen nestelen, terwijl iemand daar hing. Het was een verschrikkelijk tafereel, waar de gekruisigde een soort epilepsieaanval kreeg en geen controle meer had over zijn darmen. Nou, dan weet je een beetje wat er gebeurt op dat kruis. Het was vies en verschrikkelijk. He, dat is ook een van de redenen waarom sommige mensen geen kruis dragen. Niks met kruisen te maken willen hebben. Omdat ze weten dat hun Heer daar op dat kruis gekruisigd is. En het is een marteltuig. En daar, ze geloven dat hij daar op dat marteltuig gekruisigd is. Maar voor de rest houden ze zich daar verre van. Vooral reformatorische mensen. Geen kruis. En het is een bloederig en smerig tafereel. Waarbij de gekruisigde zichzelf steeds naar boven moest hijsen om adem te halen. En uiteindelijk stierf door verstikking en hartstilstand. De Romeinen hadden dan de gewoonte, als het lichaam gestorven was, om het te laten rotten op het kruis. Maar God heeft daar een wet voor gegeven. Deuteronomium 21 vers 33. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Het gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. We zien hier vanaf het begin van de Bijbel de volledige controle van God, zelfs over het kruis. En waarom zeg ik dat? 1000 jaar geleden is deze wet opgeschreven, zodat iemand direct begraven moest worden. Als deze wet er niet was, bleef Christus aan het kruis, verrotte hij en kon hij na 3 dagen niet zo opstaan uit de dood. God heeft hiervoor al gezorgd. En hoe erg de fysieke pijn van Jezus ook is, gaat het Johannes niet zozeer om een fysieke, maar wat voor de. Maar wat, welke rol het kruis speelt voor de gelovigen. En dat zien we ook, hè, in vers 18, waar Jezus gekruisigd werd tussen 2 mannen. En Jezus de middelste plaats inneemt, de plaats van de meeste schande en schaamte voor alle voorbijgangers die daar in Jeruzalem waren om het paasfeest te vieren. Je moet zien, het was een drukte van je welste. 1000 mensen gingen via die poort naar binnen en kwamen dan langs Golgotha en zagen Christus hangen aan het kruis. Het middelpunt van spot. En weer lezen we een voorzegging die 500 jaar terug is geschreven en die tot stand is gekomen door maar 1 persoon, Jezus Christus. Jesaja 53 vers 12. Hij is onder de overtreders gesteld. De schedelplaats is een plaats van overwinning geworden. En terwijl God aan het kruis hangt, hangt God daar geheel vrijwillig en zorgt hij ervoor om vanaf de plaats waar zondaren worden veroordeeld, een plaats te maken waar elke zondaar een nieuw leven kan beginnen. Daarom kunnen we als christenen zeggen dat de dood van Christus de bron is van ons leven en het kruis het symbool is van het christendom. Golgotha wordt vanaf dit moment niet meer herinnerd als een plaats waar duizenden mensen stierven, maar een plaats waar één mens stierf om uiteindelijk miljoenen mensen nieuw leven te geven. Punt 2. De koninklijke titel. Vers 19 tot 22. Ik hoop dat u het daar kan lezen. De tweede scène van dit Bijbelgedeelte laat ons boven onze gekruisigde Christus kijken. En als we boven het hoofd van Christus kijken, zien we als het ware zijn kroon. Een bord met daarop geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Het hangen van een bord boven het hoofd werd meestal gebruikt om de veroordeelde door alle voorbijgangers te laten bespotten. En dat gebeurde ook. We lezen in andere evangeliën dat de mens Jezus bespot werd. Met de woorden, jij die anderen hebt gered, red jij jezelf niet? En als jij van dat kruis afkomt, dan zal ik geloven dat jij de koning bent. Het interessante is dat Johannes hier niet het woord aitheas, aanklacht of aanklacht beschrijft. Maar Johannes gebruikt in het Grieks het woord titlion. En was koninklijk. En wijst ons hier ook direct naar de soevereiniteit van God. De God die alles tot in de kleinste details in de hand heeft. En mijn vraag aan jou vandaag is, geloof je dat God de kleinste details in jouw leven in de hand heeft? Geloof je dat? En als we dat geloven, als we weten dat God alles weet en Hij de kleinste details in jouw leven in jouw hand heeft, moeten we ons dan niet de vraag stellen waarom we ons dan zo druk maken? Moeten we dan niet toegeven dat we soms het kwijtraken en weer moeten erkennen dat God zelfs dit detail waar jij nu mee bezig bent, waar jij zoveel onrust voor krijgt, dat jij dat gewoon in de handen van Christus mag leggen en mag zeggen, ik werp al mijn bekommernissen op u, want u zorgt voor mij? De God die alles tot in de kleinste details in de hand heeft. Pilatus werd in die tijd gechanteerd door de Joden. Dat hebben we vorige week gezien. Om Jezus te laten kruisigen. En Pilatus pakt de Joden terug. God gebruikt de vijandschap tussen Pilatus en de Joodse leiders om Pilatus de ware titel van de Heer Jezus op te schrijven, terwijl hij dat eigenlijk doet om zowel Jezus als de Joden belachelijk te maken. Zelfs wanneer mensen vijandschap met elkaar hebben, is het in Gods hand. Daar moeten we echt rekening mee houden, anders gaan we het zelf willen oplossen. Terwijl we bij hem moeten gaan, bij hem te raden moeten gaan en vanuit het woord moeten kijken hoe wij op deze situatie moeten reageren. Pilatus schrijft de titel op in het Arameens, dat is de volkstaal. Hij schrijft de titel op in het Grieks, dat is de handelstaal. En hij schrijft de titel op in het Latijn, dat is de taal van de machthebbers. Jezus wordt daar niet alleen tentoongesteld als de koning van de Joden, maar doordat Pilatus dit in drie talen schrijft, verhoogt Christus zich als de koning van de wereld. Zoals de slang verhoogd werd in de woestijn, zo moet ook de mensenzoon verhoogd worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Zonder dat Pilatus het weet, is de kruisiging het moment in de geschiedenis waar Jezus verhoogd wordt als koning die onschuldig is en bereid is om ongedwongen de eeuwige schuld en de eeuwige wraak van God op zich te nemen in de tijd. Weet je, die boosheid van God, de reden waarom God als het ware niet meer bij ons verschijnt in het licht, met zijn licht, heeft te maken met zijn boosheid op ons. Hij wraakt op ons. Omdat onze eerste vertegenwoordiger Adam heeft gezondigd, hebben wij allemaal gezondigd. Als ons land oorlog in oorlog is met een ander land, zijn wij allemaal in oorlog. Zo moet je dat zien. En als Adam gezondigd heeft, dan is God boos op alles wat Adam vertegenwoordigt. En dat zijn wij. God is boos op ons. Dat zegt de Bijbel ook. En de wraak van God, die wil God uitstorten. En om ons iedere keer te herinneren dat er een dag van oordeel ontstaat, hebben wij soms pijn. Worden wij soms ziek. Komen wij soms in slechte omstandigheden die God gebruikt om jou constant weer naar hem te laten kijken en te zeggen, je moet je bekeren. Want anders kom je voor eeuwig in deze pijn terecht. Het is heel belangrijk, mijn lieve vrienden, dat we gaan zien dat het licht wat God heeft gestuurd om opnieuw met ons in relatie te gaan, dat we die moeten zien, moeten aanvaarden en uiteindelijk ook dankbaar voor moeten zijn. Maar dat kunnen we alleen zien als we echt erkennen dat we de hel verdienen. Met onze zonde. Jezus is niet alleen de koning van de Joden. Niet alleen de koning van de wereld. Maar hij is de koning der koningen. Als je hier zit, dan wil ik niet tegen je zeggen dat je Jezus koning moet maken van jouw leven. Hè? Dat wordt te vaak gezegd. Maak koning van jouw leven. Maak hem heer van jouw leven. Maar ik wil tegen je zeggen dat als Jezus Christus de koning der koningen is, dat hij op dit moment de heer van jouw leven is. En als jij niet wil buigen voor hem, dan zegt de Bijbel dat hij met een ijzeren staf jou zodanig zal hoeden dat je uiteindelijk moet buigen voor hem. Hij is Heer. Daar kun je niets aan veranderen. Dat is wat de Bijbel hierover zegt. En de enige reden om weer in goed contact met God te komen is dat jij de vredesvoorwaarden die God heeft gesteld werkelijk aanvaardt en daarna zal leven. Jezus heeft meer gesproken over de hel dan de hemel en laat daarmee zien dat het menens is. God gaat niet zomaar aan het kruis hangen als jij de straf op een zachtere manier kon ontlopen. Het feit dat Jezus Christus daar aan het kruis hangt, laat zien hoe erg het is wat wij tegen God hebben gedaan. Je moet dat erkennen. Hij kon niet anders, anders had hij het wel gedaan. Maar zijn rechtvaardigheid houdt stand, zijn boosheid houdt stand. En aan de andere kant heeft hij zoveel liefde dat hij zegt, ik kom nog een keer om de mensheid te redden. En een ieder die mij aanneemt, die zal gered worden. Het is een belangrijk feit, mijn lieve vrienden. Het is het belangrijkste feit in de wereldgeschiedenis. En het feit dat jij hier zit, laat zien dat God jou wil accepteren als jouw. Als zijn kind. Ja, hoe moeten we dat dan doen, hè? Nou, ik sprak afgelopen week met een vrouw, 90 jaar, oorlog meegemaakt. We spraken over de oorlog en zij had echt de hongerwinter meegemaakt. Ik hoefde geen boek meer erover te lezen. Ze had het echt meegemaakt. Dus we raakten in gesprek en ze vertelde dat zij geen... Ja, ze at die aardappelschillen en die bloembollen waar we zo vaak over horen. Die at ze letterlijk. En ze hakte kleine houtjes om die kachel maar in stand te houden. En uiteindelijk bleef er zo weinig over dat ze zelfs de deuren moesten gaan verbranden. Maar zij heeft gezegd, het was zo hongerig. We hadden zoveel honger dat mijn vader naar Noord-Holland ging om tarwe te halen. En we moesten alles wat we hadden, alles wat kostbaar was, moesten we maar aan papa geven. Omdat die boeren geen geld meer wilden hebben. Ze wilden alleen maar ruilen. En zo is het ook met Christus. Als je werkelijk begrijpt dat jij in een verloren positie bent. Dat je werkelijk honger bent. Dan zegt Christus ruilen. Jij die aan het kruis hoort, daar ga ik voor. En ik die niet aan het kruis hoort. Of ik die niet aan het kruis hoort, zegt Jezus. Die gaat aan het kruis. Jezus aan het kruis en de mens vrij. Vrij. Vrij van de toren van God. Omdat de toren van God uit de eeuwigheid in de tijd is gekomen. Op Christus is gelegd. Christus heeft daar als een Niagara waterval de toren van al onze zonden constant op zich gehad. En is uiteindelijk gestorven met al die toren in zich. En die toren is weg. Je kan vrij zijn. Vrij van het oordeel van God en vanaf nu voor altijd in een liefdesrelatie met God wandelen, waarbij je gaat leren om te leven zoals een heilige behoort te leven. Zoals Christus dat ons heeft voorgesteld. Het is voor een ieder. Dat betekent niet dat je gelijk perfect bent, hè? Dat denken mensen. Maar we moeten de zondige patronen in onszelf erkennen en uiteindelijk elkaar helpen om samen elkaar op te bouwen naar dat christelijke gezin. Nou, alle bezittingen weggeven. Christus meenemen. En dan zullen we net als Pilatus zeggen in vers 22. Wat ik heb geschreven. Dan zullen we niet als Pilatus zeggen. Sorry, in vers 22. Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven. Maar dan zullen we zeggen. Wat God heeft geschreven, heeft God geschreven. De uitspraak van Pilatus weer klinkt in het hele boek Johannes. Er staan maar liefst 11 teksten die verwijzen naar de autoriteit van het schrift. Dit boek. Zoals de Bijbel dat aangeeft, is de waarheid. En daarom moet ik je benadrukken dat je de Bijbel moet lezen. Voed je kinderen op met het lezen van de Bijbel. Want de Bijbel is het woord van God dat de hoogste autoriteit heeft. Dan wil ik je een vraag stellen. Hoeveel van u heeft de afgelopen tijd echt geïnvesteerd om je kinderen de Bijbel te laten lezen? Hoeveel van u heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd om je kinderen te laten bidden? En sommige mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd. Ja, ik ben zo aan het werk. Ja, ik kan dat best wel begrijpen. Maar dan wil ik je een verhaal vertellen van de moeder van John Wesley. 17 kinderen. En ze had tijd om elk kind 1 uur in de week te spreken over de relatie met God. Het is geen excuus. Drukte is geen excuus. Het laat alleen maar zien wat jouw prioriteiten zijn. Maar als we werkelijk beseffen dat als onze kinderen niet veranderen, ze gaan branden en gepijnigd worden, net zoals Christus in de tijd, maar dan in de eeuwigheid, gekruisigd gaan worden in de hel, dan moeten we werkelijk een andere mindset gaan krijgen. Dan moeten we werkelijk onze kinderen gaan vertellen dat dit het enige is wat nodig is om werkelijk te kunnen leven. Hoe dan ook. De Bijbel is de gebruiksaanwijzing van de ziel. En geeft ons antwoord op de vragen: wie ben ik? Wat is mijn doel? En waar ga ik naartoe? Er staan wachtrijen van een jaar van jongeren bij de jeugdzorg die het antwoord willen hebben op deze vragen. De velden zijn wit om te oogsten. En ik hoor iemand zeggen, ja maar hoe weet ik nou dat de Bijbel waar is? Hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik nou dat ik werkelijk volgens dit boek moet leven? Nou, dan wil ik je een vraag stellen. Hoe weet jij dat jij geboren bent op de datum die op jouw identiteitskaart staat? En de meeste mensen zullen dan zeggen, ja, van mijn vader en mijn moeder, zij waren er op die dag bij. En zij hebben mij aangegeven bij de gemeente, zodat ik nu weet dat ik op die en die dag geboren ben. Maar zo is het ook met de Bijbel, mijn lieve vrienden. De mensen die erbij waren, ze waren ooggetuigen, die hebben het opgeschreven voor jou. Zodat jij mag weten dat jij opnieuw geboren mag worden en dat jij een geboortedatum hebt waarbij jij werkelijk mag weten dat Christus nu een vriend van jou is en geen vijand. Want als we zo blijven, zegt de Bijbel, Jezus is niet meer het kindje in de kribbe. Jezus is niet meer degene die zegt dat hij ons niet meer gaat veroordelen. Maar Jezus is degene die van zichzelf zegt dat hij haren als witte wol heeft. Ogen als een vuurvlam. Dat hij gedroopt is met een kleed van bloed. Waarbij hij een ieder die niet gelooft in wat hij heeft gedaan daar op dat kruis. zal afslachten. Kijk, ik moet het zeggen, ik wil je niet bang maken, maar dat is wel de realiteit. We willen hier geen zoetsappig evangelie, we willen je de waarheid zeggen. En dat is het probleem. Hier moeten we onder de autoriteit van het schrift staan. En als je niet onder de autoriteit van het schrift wil staan, dan kunnen we niet veel met je. Dan kunnen we je niet helpen groeien. Punt 3, de kleding van de priester. We hebben gekeken wat de kruisiging inhield. We hebben ook naar boven gekeken en hebben gezien wat er als titel boven Jezus' hoofd hangt. Maar in de derde gedachte kijken we naar beneden en zien we wat onder het kruis afspeelde. Dus we hebben eerst naar de kruisiging gekeken. Toen keken we naar de kroon van Christus. En nu gaat onze visie naar beneden. En dan zien we 4 soldaten die aangesteld zijn om Jezus te kruisigen van niets weten. En als soldaten de gewoonte hadden om de kleding te verdelen van de gekruisigden. En de kleding van een Joodse man bestond voornamelijk uit sandalen. Een overkleed. Een riem. En een hoofddoek. 4 kledingstukken was makkelijk om te verdelen. Maar op het moment dat die 4 kledingstukken uitgingen, bleef er nog 1 kledingstuk over. En dat is het onderkleed waar Johannes het over heeft. En het onderkleed was een lang t-shirt. En als je iets wil weten over kleding, luister dan de prediking God eren met je dresscode van broeder Sam. Maar de kleding was een lang t-shirt wat gedragen werd over de huid. We krijgen dit Hebreeuwse woord, de tuniek, die komen we al tegen in Genesis als God ze dierenvellen geeft om zichzelf te bedekken. Ook weer Christus, bekleed met Christus. Je naaktheid bedekken. En dan staat er geschreven dat het van boven in 1 stuk geweven was. De vraag is natuurlijk, waarom schrijft Johannes dit nu op? En hier zijn verschillende interpretaties. Ik ga er eentje noemen. En een interpretatie, die heb ik ook wel eens hier gehoord in de FBC, is dat onderkleed uit 1 stuk geweven betekent, dat betekent de gemeente, de eenheid van de gemeente. Maar dan hebben we wel een probleem met de tekst. Want in de tekst staat dat onderkleed naar de heidenen ging. Naar de soldaten ging. En dat is dus niet compleet. Maar de meeste mensen, waaronder ik, zijn het erover eens dat Johannes dit opschrijft om te laten zien dat het onderkleed dat uit een stuk van bovenaf gewezen is, om een kledingstuk gaat dat met zorg is gemaakt en alleen als priesterkleed aangeduid kan worden. Het kleed was te kostbaar. En op het moment dat de soldaten Jezus uitkleden, laat Johannes nog een keer de ware aard van Jezus zien. En ik was jong, toen ik jong was, keek ik wel eens naar een film. Het heette Superman. Ik heb het volgens mij bij mijn nicht voor het eerst gezien. Er zat een video, weet je wel. En VHS, dus ik sliep daar vaak in. Oude tijden. Maar we keken daar samen naar. En Superman die moest af en toe ergens naartoe, weet je wel. Maar je zag hem nooit omkleden. Hij had altijd zijn pak onder zijn normale kleding aan. En zo zie je dat ook met de Heer Jezus Christus. Hij had altijd zijn priesterkleed aan, waarbij je kon zien dat Jezus Christus de hoge priester was van die tijd. Want Caiaphas, misschien weet je dat nog. In een andere evangelie, die had zijn priesterkleed gescheurd, terwijl Caiaphas een hoge priester was. En er staat geschreven, ik denk in Leviticus 10, vers 6, dat het priesterkleed van een hoge priester niet gescheurd mag worden. Jezus was op dat moment de enige hoge priester. En Jezus laat dan ook zijn ware identiteit zien. En hij hoefde het kleed ook niet meer te hebben, want hij is de ware koning. En de hoge priester die op dat moment bezig is om als de ware hoge priester de zonde van de wereld weg te nemen. De taak van de hoge priester om voorbeden te doen, het offer te zijn, te verzoenen, te reinigen en te vergeven van zonden zijn gedaan door de vervulling van de ware hoge priester aan het kruis. Het priesterkleed was zo kostbaar dat de heidense soldaten erom wilden dobbelen. Ze wilden erom loten. Als we als christenen deze tekst lezen, hoop ik dat we ons verre van loterij en gokken en wedden zullen houden. Het associeert met heidenen. Gokken, loterij, dat soort zaken. De Bijbel spreekt zich niet uit tegen gokken, maar wel tegenover geldzucht. Hè? 1 Timotheüs 6 vers 10. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. En Hebreeën 13 vers 5. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn en wees tevreden met wat u hebt. Het is een vorm van hebzucht die er naar hunkert op een snelle en makkelijke manier om aan geld te komen. En het is zo normaal in onze cultuur, hè? Dat we het niet erg vinden om een wetje te leggen. Ik hoor het ook zo vaak om me heen. Wedden? Zullen we een wetje leggen? Denk voortaan even na voordat je dit zegt. Het is een heidens tafereel die werd gedaan aan het kruis. Het is zo normaal in onze cultuur dat we het niet erg vinden om een wetje te leggen. Maar de vraag die we ons kunnen stellen, is gokken echt verkeerd? Nou, dan moet ik zeggen nee. Het is geen zonde op zich. Net zoals naar de bioscoop gaan of uit eten. Soms wel eens geldverspilling kan zijn. Maar dat is niet echt een zonde. Maar je verspilt wel geld die je kan gebruiken in de missie van de Heer. Dus daar moeten we wel op letten. Maar er is nog een gedachte waarom Johannes dit heeft opgeschreven. En dat zien we terug in vers 24. Omdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben ze het lot geworpen. We zien hier weer uitkomen wat de God van David heeft gesproken ongeveer 1000 jaar geleden via de psalmen. Ik wil samen met u heel kort, heel snel naar psalm 22 gaan. Psalm 22. En ik ga niet te lang wachten, dus ik ga gelijk beginnen. Psalm 22 vers 2. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ja, sommige mensen zeggen, ja, God heeft Christus verlaten. Maar de meeste theologen, vooral reformatorische theologen, reformed theologians, ja toch? Die zeggen hierbij dat deze tekst Christus heeft gequote om ons te wijzen naar Psalm 22. Om werkelijk te laten zien wat er daar aan het kruis gebeurde. En dan wil ik met u gaan, heel snel, heel kort naar vers 15. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn bederen. Mijn hart is als was, het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Nou, dat zien we aan het kruis. Wat zien we nog meer aan het kruis? Vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. He, dat is een tekst, he, dat zegt de Heer Jezus Christus, mij dorst. He, en ik hoop dat broeder Sam dat volgende week gaat behandelen. Maar dat zien we ook in Psalm 22. Hij had dorst. En daarom vraagt hij om drinken aan het kruis. U legt mij in de stof van de dood. Vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. 1000 jaar geleden, geprofeteerd door de psalmist, die het niet had gezien, maar wel door de geest gedreven, dit heeft opgeschreven om ons te laten zien dat Jezus ook voor jou de Messias is. Je hoeft niet meer te twijfelen aan deze Jezus. Het is door en door duidelijk. Er is geen andere mogelijkheid. Dit is de mens die ons weer terug kan brengen in de relatie met God. En dan vers 19. Ze verdeelden mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Alles wat er over Jezus is voorzegd, zodat wij als mensen kunnen zien dat God mens op de aarde is gekomen en er een mogelijkheid is om de relatie met God te versterken door deze hoge priester. Jezus is de hoge priester die de brug heeft gevormd tussen God en mensen. Het priesterkleed hoeft niet meer gedragen te worden, want het is volbracht. Net zoals de tempel niet meer hoeft te bestaan, want Jezus is de ware tempel van God. En Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader en is de hoge priester die gemaakt is met door God. En daar staat God constant voor het aangezicht van zijn Vader en laat hiermee zien dat er verzoening heeft plaatsgevonden tussen God en mensen die in hem geloven. Dat is de voorbeden die Christus voor ons doet. Door elke keer voor het aangezicht van God te staan en te laten zien dat de doorboorde handen en de doorboorde voeten werkelijkheid zijn geworden, zodat God zelfs op het moment dat wij nu zondigen niet meer boos op jou kan zijn. Dat geeft vrijheid, man. En dan wil ik speciaal zeggen, de mensen die worstelen met allerlei soorten zaken die we hier wel eens noemen, pornografie, dat soort zaken, zelfbevrediging. Als je vertrouwen hebt op deze Christus, man, dan is God niet boos op je. En dat moet je zoveel vreugde geven dat je dit ding niet meer wil doen. En dat geldt natuurlijk ook voor andere zaken, Roddel. Geldzucht. Laster. Voor jezelf denken. God is niet meer boos op ons, man. Dan kunnen we ook leven op de manier zoals God dat wil. Zoals God dat van jou verlangt. God is niet meer boos op jou. Als jij maar je vertrouwen houdt op die Christus. Bid zo, gemeente, dat jullie daar vrij van komen, man. Om iedere keer weer aangeklaagd te worden, doordat jij denkt dat jij iets moet doen om gerechtvaardigd te worden, terwijl het evangelie iedere keer weer tegen jou verteld wordt, dat jij niets eraan hoeft te doen, maar dat je alleen maar moet vertrouwen op deze schepper van jouzelf. Die gestorven is op dat kruis. Ik weet niet hoe laat het is. Hoe lang ben ik al bezig? Heb ik nog? Hoeveel? 3 kwartier. Oké, dan probeer ik nog 6 minuten, 7 minuten te nemen. Dan. Punt 4, laatste punt. De kerk als familie van de Zoon. Vers 25 en 27. We hebben naar boven gekeken. Naar de kroon van Christus. We hebben naar beneden gekeken. Oh, die computer gaat uit. We hebben naar beneden gekeken. En uiteindelijk zien we in de laatste versen die we gaan behandelen. Ik denk vers 25, 26 en 27. Daar zien we. Ik zal het even voorlezen. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, zijn zuster en zijn... bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Zijn de laatste teksten. En als we naar deze teksten kijken, dan denken we vaak van wauw. We denken op een horizontale manier. En dan zien we, wauw, die Christus zelfs aan het kruis liet hij zijn moeder niet alleen achter. En dat is een goede gedachte. Hè? Vooral als we in deze maatschappij leven waar we bijna niet naar onze ouders omkijken. We ze in een bejaardentehuis stoppen en dergelijke. En het liefst gewoon goed betalen, weet je wel. Weet je, en als ik sommige kinderen spreek. Is het niet om je moeder hier te laten? Nee, ik wil mijn oma niet hier hebben. Weet je wel, ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar het is niet Oosters. In het Oosten, en ik hoop ook bij jou thuis, zorgen wij voor de oudere mensen. We kijken naar ze om, omdat ze kennis hebben die we nodig hebben om uiteindelijk de toekomst te kunnen veranderen. Als jij jouw geschiedenis niet kent, kun jij jouw toekomst niet veranderen. Het is heel belangrijk om ouderen te eren. De Bijbel geeft dat zo vaak aan. Zo vaak. Dat er zelf staat geschreven dat je gestenigd kan worden als je je ouders niet gehoorzaamt. Maar toch is dat het niet. Op het moment dat Christus tegen de discipel die Christus lief had. Niet de discipel had Christus lief. Nee, Christus had de discipel lief. Dat is Johannes. Als de Heer Jezus dan zegt woman, moeder, vrouw. Kijk, dat is jouw zoon. Dan bedoelt hij daar in de eerste plaats mee dat die vrouw, die moeder, waarbij een zwaar door de ziel ging, Lucas 2 vers 35, dat die moeder moet leren om afstand te doen van Christus als moeder en Christus ook zelf moet gaan zien als koning en heer van haar leven. En dan zegt de Heer Jezus dat ook tegen de discipel. Hij zegt, kijk, dit is jouw moeder. En uiteindelijk dan gaat Maria wonen in het huis van Johannes. Maar de diepere gedachte hierachter is dat vanaf het moment dat het is volbracht, Christus de familie heeft gevormd door de unieke zoon, door hemzelf, de unieke zoon, te laten sterven aan dat kruis, waardoor hij de kinderen die in de unieke zoon van God geloven, als familie kan inlijven in het gezin van God. En dan ga jij nu leren om te leren leven in een gezin van God. Dus als jij ingelijfd bent, dan is de gemeente, dat is een plek waar jij moet leren om samen te werken. Het christendom is geen individualiteit waarin je maar kan doen en laten wat je wil. Het christendom is een plek waar je in samenspraak, samen met anderen gaat leren om als één gemeente de wereld te laten zien dat Christus nog steeds Heer is over deze wereld. En de vraag die we ons dan moeten stellen, is dat ook zo bij ons? Zoals Christus het heeft gezegd, ware liefde voor de ander is je leven overgeven voor de ander. En dat is het christendom, het ware christendom, is bereid zijn om te sterven voor de ander. Hoe laat jij aan jouw broeder of zuster zien dat je daartoe bereid bent? En als we dat niet kunnen laten zien, dan moeten we echt te raden gaan. Dan moeten we ons echt bekeren. Want dan gaan we tegen de instelling van God in. Nou, lieve broeders en zusters. Maar als we ja zeggen, dan kan ik tegen je zeggen, welkom in de gemeente van Christus. En of je nou hier zit of in een andere lokale gemeente, het is belangrijk dat je onder de autoriteit van ouderlingen en diakenen staat. Omdat je je hart zelf bedriegt en denkt dat er altijd alles goed is met jou. En je zo van alles rechtvaardigt. Dat is heel gevaarlijk. Daarom moet je onder de autoriteit van ouderlingen en diakenen staan. En als je dat hier niet wil doen, dan bied ik je aan, dan moet je echt naar ergens anders gaan. Maar doe dat! Want dan pas vervul je werkelijk het woord wat Christus over ons heeft gezegd. Heel belangrijk, broeders en zusters, en ik wil hiermee afsluiten. Amen.